Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar een catechese voor de Advent, gegeven door vader Bernard van de gemeenschap Moeder van Vrede. Hij zal ons vandaag spreken over Adam en Eva en de Advent.
Beste luisteraars van Radio Maria, broeders en zusters, de Adventstijd is begonnen. En dat is een tijd van bezinning. Het is de voorbereiding op de komst van Jezus, zijn menswording. En hierbij stellen wij toch wel wat vragen. De mens werd geschapen. Wat is er met hem gebeurd dat Jezus Gods zoon mens moet worden? Waarom moet hij naar de wereld komen? Dat is het verhaal van de schepping en van wat de mens heeft gedaan met deze schepping. En als wij hier willen weten wat er juist aan de hand is, dan moeten wij de Bijbel ter hand nemen. En we weten dat dit geen wetenschappelijk boek is, maar wel een boek dat geïnspireerd is door de Geest van God. Wij gaan luisteren naar dit boek. God heeft geschapen uit het niets. Hij heeft alles gemaakt. En deze schepping is gebeurd volgens het verhaal van Genesis in 6 scheppingsdagen. En de 6e dag werd de mens geschapen. Er staat: Yahweh God boetseerde de mens. Hij heeft er werk aan gehad. En toen hij klaar was, blies hij de adem in de neus van de mens. En toen werd de mens een levend wezen, naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Deze mens kreeg de heerschappij over de aarde. Want God wilde een koninkrijk stichten hier op aarde. De aarde die hij zelf had gemaakt. Hij zelf was de Heer van het Rijk der Hemelen. En nu hij de mens had gemaakt, stelde hij hem aan als de Heer over deze schepping. Adam, Adam, dat betekent de Heer van de aarde. En hij gaf hem een grote verantwoordelijkheid. Hij was het die alles moest en mocht onderwerpen aan hem. Hij mocht heersen over hen. Hij moest zorgen voor de schepping van God. Welke enorme verantwoordelijkheid en ook welk groot vertrouwen had God toch in de mens. En hij plaatste hem in een mooie tuin, de tuin van Eden. De tuin van Eden was heerlijk. Daar was alles ten dienste van de mens. Planten, bomen, vogels, dieren, wilde en tamme dieren. Over dit alles mocht hij heersen. Maar toen heeft God hem een levensgezellin gegeven. Dat was Eva. En toen Adam ontwaakte, was hij vol vreugde. Want zo zei hij, eindelijk, vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. De vrouw was geschapen uit de rib van Adam, waar God vlees had rondgezet, zo vertelt het verhaal. Maar dat betekent niet dat zij minder was dan hem. Nee, ze waren allebei mensen, gelijkwaardig. En daarom was die vreugde zo groot bij Adam. En nu zouden zij door de tuin kunnen gaan en alles bewonderen wat God had gemaakt voor hen. De schepping was gemaakt opdat de mensen ze zouden kunnen nuttig gebruiken, opdat ze zouden kunnen leven. Deze schepping was volmaakt, heerlijk. Het was een paradijs. En zo kwamen de man en de vrouw, Adam en Eva, kwamen ze doorheen de tuin wandelen. En op een van hun wandelingen kwamen ze terecht in het midden van de tuin. God had hem alles toevertrouwd, behalve was er één zaak die behoorde aan God, namelijk de kennis van goed en kwaad. Dat was alleen Gods domein. En dat werd ook verzinnebeeld in een boom, die midden in de tuin stond, met mooie vruchten. En alleen dit was domein van God, de kennis van goed en kwaad. En op een van hun wandelingen komen Adam en Eva een dier tegen, een slang. En deze slang begint met Eva te praten. En zij begint met een leugen. De slang is de gevallen engel die zich heeft verzet tegen God door zijn hoogmoed in de hemelingen. Heeft hij zich tegen God opgezet om zijn plan te dwarsbomen, want hij wilde ook gelijk zijn aan God. En zo werd hij uit de hemel verstoten, onherroepelijk, voor eeuwig. De mensen hadden daar geen weet van. En die slang begon met een leugen. Is het werkelijk waar, zei die tegen Eva, dat gij van geen enkel van die bomen moogt eten. Eva antwoordde, nee, dat is niet zo. Wij mogen alles gebruiken, uitgenomen van deze boom. Op straf dat wij zouden sterven, indien we daarvan eten. Je zult helemaal niet sterven, zei het serpent, dat sluw en listig was, en weer met een nieuwe leugen aankwam. Je zult niet sterven, maar uw ogen zullen opengaan, en je zult gelijk worden aan God. Dat is een echte fijne zet van God, die niet kan verdragen dat anderen aan hem gelijk zouden zijn. En dat gaf de doorslag. Eva liet zich overtuigen. En toen nam zij de vrucht, de verboden vrucht, en at ervan. Ging naar Adam en spoorde hem aan er ook van te eten. En dat deed hij. En toen gingen hun de ogen inderdaad open. Maar zij zagen dat ze helemaal niets waren. Zo staat er geschreven, ze zagen dat ze naakt waren. Helemaal niet gelijk aan God. En zich schamend verborgen ze zich in het struikgewas. Dat was de zondeval. Zij hadden God beledigd. En toen kwam God naar de tuin, de goede vader. En hij zocht hen. Waar waren zijn kinderen? Waar zijt ge? Riep hij. En ze kwamen uit hun schuilplaats, heel beschaamd. En ze zeiden, wij hebben ons verborgen, want we zijn naakt. Wie heeft u dat gezegd? Hebt gij van de vrucht gegeten misschien? Jawel. God was als het ware spijtig in hun plaats dat ze dat gedaan hebben. En hij vroeg, hoe hebt gij dat dan gedaan? Hoe komt dat toch? En we zien al aanstonds de invloed van de zonde. De zondaar, die iets misdaan heeft, schuift graag de schuld naar de andere toe. En dat doet Adam. Het is de vrouw die gij mij gegeven hebt, zegt hij, die mij liet bijten in de appel. Hoe hebt gij dat gekund? Zegt God, de goede vader, tegen Eva. Het is de slang. Ook zij schuift de schuld naar de andere toe. Het is de slang. En God richt zich tot de slang. Voortaan zijt ge vervloekt, voor eeuwig en onherroepelijk. Hij zult stof eten, alle dagen, voor altijd. En God richt zich naar de mensen toe en hij zegt, maar ik beloof jullie, ik beloof dat dit moet hersteld worden. Hij belooft de vrouw die vijandig zou worden en zijn aan de slang. Vijandschap zal hij stellen tussen de slang en de vrouw, die eenmaal zal komen om dit alles weer te herstellen via haar. Toch heeft God het recht lief. Rechtmatig moet hij hen ook hun straf geven, want zij hebben het verbond met God, het rijk der aarde, waar zij de heersers over waren, zeer erg beschadigd. En zo wordt het rijk der hemelen, die als het ware de definitieve plaats zou worden, ook voor de mens, voor hem afgesloten. Het rijk van God hier op aarde is als het ware de aanloop voor de mens om eenmaal voor altijd het rijk der hemelen te kunnen betreden in Gods heerlijkheid. Dat paradijs wordt afgesloten. Maar de belofte is er. God wil de mensen redding brengen. Hij wil maken dat zij opnieuw de band met God zouden kunnen herstellen. Daarom zal er iemand moeten komen die de redding voor de mensen zal betekenen. En dat zal dan het verhaal worden doorheen heel de geschiedenis van het volk van God. Een lange tocht zal het worden, die tocht naar de bevrijding, de tocht van het herstel van de zondige inbreuk tegen God. Wij hebben zojuist gezegd, broeders en zusters, dat de mens die de schepping heeft ontvangen van God om ervoor te zorgen, dit verbond heeft gesloten en verbroken. Zij hebben gezondigd tegen God door ongehoorzaam te zijn en door de hoogmoed en de ambitie die hen gedreven had. Zij wilden ook aan God gelijk zijn. Dit was voor hen een diepe val. En het zou een lange tocht zijn, heb ik u gezegd, van het herstel. Want de mensen die vermenigvuldigden zich en die werden overal uitgebreid onder de volkeren. Met deze zondige erfenis waarmee ze getekend waren. De zonde woekerde ook voort. Maar God wilde zijn volk, een volk verzamelen, die hij zou willen leiden op deze lange tocht, opdat zij eenmaal het beloofde land zouden mogen bezetten. Maar dat was ook weer een tocht van vallen en opstaan. De belofte die God had gedaan, die zal hij wel voltrekken. Er zou eenmaal een redder komen, een Messias, en het volk zal daar moeten naartoe leven. De eerste christenen, die hadden reeds gezien, ook de oudvaders, dat heel dat verhaal, dat zo aanschouwelijk werd weergegeven in het boek Genesis, het verhaal van de schepping, van de zondeval en van de belofte, dat dit eigenlijk toen al gericht was op Jezus Christus. En daarom noemden ze dit stuk uit Genesis het proto-evangelie, het eerste evangelie. Want dat was al gericht naar Jezus toe, naar de Verlosser, die zal moeten komen. En de eerste christenen hadden dat begrepen. Paulus bijvoorbeeld, die zegde dat er een nieuwe Adam moest komen. In de Romeinenbrief, 5e hoofdstuk. En in de eerste brief aan de Korintiërs, 15e hoofdstuk, zal hij zeggen, deze nieuwe Adam zal de laatste Adam zijn. En Paulus zegt ook duidelijk dat de oude Adam, de eerste Adam, dat hij het type was van Jezus Christus. De typologie van de Heer Jezus, de Messias, die zou komen. Een paar voorbeeldjes kunnen dat misschien wat duidelijker maken. Bijvoorbeeld, Adam, de eerste Adam, die werd beproefd in de tuin van Eden. De laatste Adam, Jezus, die werd ook beproefd in een tuin, die van Gethsemane. Daar heeft hij zijn doodstrijd gestreden. De eerste Adam, die werd geleid naar de boom, waar hij tot zonde is vervallen, door zijn ongehoorzaamheid aan God. De laatste Adam, Jezus, die werd ook geleid naar een boom. De kruisboom dan. Waar hij door zijn gehoorzaamheid de zonde heeft overwonnen. Vandaar ziet ge dat reeds in het oude verbond, de oude verhalen, reeds impliciet innerlijk gericht waren naar Jezus Christus. En dat is het wondere, wanneer wij nu het evangelie lezen, dan kunnen wij ook daar ontdekken dat Jezus is gekomen om deze zonde te herstellen, maar ook om te herscheppen, een nieuwe schepping te brengen in deze wereld. En dat is door zijn menswording. Hij moest daarvoor mens worden onder de mensen. Dat is door zijn zending die hij volbracht, zijn prediking. En uiteindelijk ook door de gave van zijn leven, zijn liefde tot het uiterste toe. Zo zien wij dat in het evangelie er duidelijk wordt allusie gemaakt op de schepping door de herschepping van Jezus. En daarom is het heel goed dat we even deze twee verhalen naast elkaar leggen. Het verhaal van het begin van Genesis en dan het verhaal dat de evangelist en apostel Johannes weergeeft bij het begin van zijn evangelie. Wat staat er daar te lezen? In Genesis staat er, in het allereerste vers, en God schiep, in het begin schiep God. Als we de eerste zin kiezen van de proloog van het evangelie van Johannes, schrijft Johannes het volgende. Het woord was bij God, en het woord was God. Het woord in den beginne was bij God. Het vervolg van Genesis staat er. En God deed het licht ontstaan. Hij schiep het licht, opdat het zou schijnen in de duisternis. Daarnaast, parallel gezien, in het evangelie, in de proloog ook van Johannes, staat er, het leven van het woord was het licht voor de mens. En het licht schijnt in de duisternis. Verder staat er in Genesis, Gods geest zweefde over de wateren. En in het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie staat er, en de geest van God zweefde over het water van het doopsel, het water van de Jordaan. Na deze inleiding staat er in Genesis het verhaal van de schepping van God. De zes dagen, de scheppingsdagen, waarin God alles heeft gemaakt. En de zevende dag, nadat de mens was geschapen, ging God rusten. Dat was de dag waar hij, als het ware, uitrustte van al het werk dat hij had gedaan. De dag van God de Heer zelf. Wanneer we nu na de inleiding, diezelfde inleiding, of die gelijklopende parallel, zien bij Johannes, wat lezen wij daar? Dat na dat de geest over Jezus was gekomen, dat Jezus zijn zending begon. En ook dat was in 6 dagen. Het begin van zijn zending en eindigde op een feest op de 7e dag. De 1e dag was hij nog onbekend. Hij stond als de onbekende midden onder het volk. De 2e dag ontmoette hij Johannes de Doper. Dat was de 2e dag. De 3e dag kiest hij zijn 1e leerlingen die naar hem toekwamen. Dat was de 3e dag. En de 4e dag kwamen er nog leerlingen bij, die hij zou opleiden voor de grote zending die hij kwam volbrengen op aarde. De redding van de zondige mensheid. Dat was de 4e dag. De 5e en 6e dag noemt hij niet gedetailleerd, maar hij zegt, de 3e dag na die 4e dag, en dat is dan de 7e dag, was hij in Cana, genodigd op een bruiloftsfeest. Ook de 7e dag van Jezus' zending was een feest. Zoals de 7e dag van de schepping voor God een feest was. Wij zien hier duidelijk een mooie parallel. Johannes heeft ons dat heel mooi kunnen brengen om te tonen dat Jezus kwam herscheppen, de nieuwe schepping zou inzetten. Want alles wat verkorven was door de zonde, zal nu vernieuwd worden door de zending en de liefde die Jezus Christus in deze wereld brengt. Hij komt op de bruiloft, maar wij horen daar niets over de bruid en de bruidegom. Wij ontmoeten daar Jezus en zijn moeder Maria. Dat is de nieuwe Adam en de nieuwe Eva. Die zijn er. En Eva zal hem een vraag stellen als voorspreekster. Let wel, zij zal Adam, zoals de eerste Adam, niet verleiden, maar ze zal hem aanzetten om zich te openbaren als de redder van de wereld, als de Messias. Want Maria, de nieuwe Eva, heeft de nood gezien van de mensen en zal aan haar zoon zeggen, als moeder en als koningin, zal ze zeggen, zij hebben geen wijn meer, Het feest zal hier mislopen, op deze aarde. De mensen zijn niet meer in staat het leven te beleven zoals God het verlangt. Alles is verwaterd, ook het geloof in God, door de zondigheid van het volk. En de vraag of de opmerking, zij hebben geen wijn meer, is voor Jezus het moment om het water dat er is in wijn te veranderen. Een nieuwe smaak zal hij geven aan het leven. Hij zal de oude zonde herstellen. Hij zal nieuwe krachten geven aan het volk. Hij zal de deur en de poorten openzetten van het koninkrijk der hemelen dat werd afgesloten door de zondeval in de tuin van Eden. Wonderbaar hoe Johannes dit parallel in zijn evangelie met het verhaal van Genesis vergelijkt. Het is inderdaad zo. De belofte die Yahweh God heeft gedaan in het paradijs zal een herschepping zijn, een nieuwe schepping. De mensen krijgen nieuwe kansen. De mensen wil God niet laten verloren gaan, maar hij geeft ze de kans opnieuw het verbond met hem te sluiten. Het verbond dat hen zal rijk maken door de haven van het Rijk van God. En dat zal dan voltooid worden, deze herschepping, doorheen het lijden en de dood, door de boom waartoe Jezus is gegaan, de kruisboom, de boom van zijn uitzonderlijke liefde en zijn verzoening. Dat is het wat Johannes wil zeggen vanaf het begin van zijn evangelie. En naar het einde toe, in zijn 20e hoofdstuk, zal Jezus, die zijn apostelen heeft gevormd, binnenkomen bij hen doorheen deuren en vensters. En hij blies over hem. Dit blazen van Jezus over zijn apostelen is eigenlijk de voltooiing van zijn zendingswerk. En dat doet ons terugkijken naar Yahweh God toen hij de mens had geboetseerd en geschapen had, blies hij zijn adem in de neus van de mens. En toen werd hij een levend wezen, Adam. Welnu, hetzelfde werkwoord wordt hier gebruikt wanneer Jezus blies over zijn apostelen. Zo maakte hij zijn apostelen tot nieuwe, levendige gelovigen, die nu geloofden dat Jezus inderdaad diegene was die de mens kwam verlossen. In zijn heerlijkheid toont hij zijn wonden. Hij is het die dit heeft gedaan. En zo wordt dit verhaal helemaal tot vervulling gebracht. Het verhaal van Genesis, de schepping die door de herschepping van de Heer Jezus, door zijn menswording en zijn verrijzenis, door heel zijn heilswerk, de mens weer op weg heeft gezet, de poort van dit paradijs, het koninkrijk der hemelen, weer heeft opengezet en zo nieuw leven, nieuwe smaak aan het leven heeft gegeven. Dat is het wat wij in deze dagen moeten overwegen, broeders en zusters. Want ook wij moeten herschapen worden. De menselijke zonde overwoekert deze wereld vandaag. Welnu, laten wij terug opzien naar de nieuwe Adam en de nieuwe Eva, die ons oproepen ons te bekeren en zo het heil van God opnieuw te verwerven. Amen.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het eind gekomen van deze catechese over Adam en Eva tijdens de Advent, gegeven door Vader Bernard van de gemeenschap Moeder van Vrede.